Luisteraars, we praten in deze satellietuitzending met Koen Krukke. Koen Krukke was te gast hier te Maldegem Adegem in een Hoogpad, waar hij een kerstconcert heeft gebracht, solo en ook samen met de Maldegemse kinder- en volwassenenkoren. En we praten nu nog even na met Koen Krukke. Koen, leven en muziek, dat moet voor u ongeveer samenvallen. Dat is bijna synoniem, kan ik me voorstellen. Een leven eigenlijk in functie in het teken van de muziek.
Wel, uiteraard staat mijn leven in functie van de muziek. Maar niet alleen van de muziek, want ik ben met zoveel dingen bezig. Laat maar zeggen, ik ben ook niet alleen zanger, maar ook een beetje een mediafiguur geworden. Ik zit in panels, ik doe mee in kinderprogramma's, muzikale programma's, praatshows, noem maar op. Dus eigenlijk is het niet alleen muziek die mijn leven bezighoudt, door het feit dat er zoveel dingen zijn. Maar als ik moet kiezen, die vraag is mij dus al wel gesteld geweest en al vaker, van wat doet u nu eigenlijk het liefst? Dan zeg ik altijd met wat ik bezig ben op dat moment. Maar als ik een beetje diep in mijn hart mag kijken, dan is het toch wel mijn muziek. Mm-hmm. Zingen, dat is nog eigenlijk het liefst van al wat ik doe en met muziek bezig zijn.
Hoe is dat destijds begonnen? Had u als kind eigenlijk al die microben te pakken? Viel u op omdat u zo'n goede stem had?
Wel, ik heb altijd graag gezongen. En ik heb altijd ook tegen mijn ouders gezegd, ze hadden misschien wel iets anders voor als beroep voor mij. Maar ik heb toch altijd gezegd, ik zou graag zanger worden. Ik zou graag op een podium staan. Toen natuurlijk waren er uiteraard nog niet zo de camera's. Want als je in het begin artiest wordt, zanger wordt, dan is het in ieder geval in de eerste plaats om te kunnen zingen en om je stem te laten horen voor het publiek. Het is eigenlijk begonnen bij een jeugdbeweging. Ik was bij een jeugdbeweging en daar waren er enkele scouts die dus ook muziek speelden en instrumenten speelden en zo, je kent dat, er wordt dan een keer gepraat en zing een keer een liedje mee en zo. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Dus mijn eerste optreden, ik was nog bij de Zeescout zelfs. Mm-hmm. Mijn eerste optreden was aan de Leien in Gent. Daar was ons lokaal en daar heb ik dus voor de eerste keer bij het publiek kunnen laten horen wat ik eigenlijk kon en wou doen. En ja, die microbe die heeft u heel vlug te pakken hoor. En dan wil je daarin verder doen. Ik ben dan beginnen zingen met een orkestje op feestjes, op scoutsfeestjes. Maar ja, van dat natuurlijk kom je in contact met andere muzikanten. Dan ben ik een beetje gaan balwerk doen, wat ze noemen. Ja, als zanger bij een balorkest. En daarna, die hebben ze mij de raad gegeven om conservatorium te gaan volgen. Mijn stem te scholen en ook muziek te leren. En dat ben ik gaan doen. En dan heeft mijn zanglerares en ook mijn lerares van noodleer mij gezegd, blijf dat niet doen in verrookte lokalen zingen of op bal zingen, daar ga je stem mee kapot maken. Je hebt stem, moest ik van jou zijn, een auditie doen in de opera. En dan heb ik op aanraden van hen een auditie in de opera gedaan, heb ik een paar maanden in het koor vertoefd en dan heb ik een contract gekregen voor solisten, daar ben ik 18 jaar geweest. En heb ik 18 jaar toch heel mooie rollen mogen zingen in de opera.
Als je dan in die beginperiode zong op bals en zo en in berookte zalen, mag ik dan veronderstellen dat dat eerder het populaire genre was, de schlagers en de stap dan naar klassiek, veel jonge mensen van vandaag, die zijn niet zo klassiek minded. Het is een wereld die je eigenlijk bewust gaat ontdekken, je moet dat willen ontdekken of je komt daar niet zo direct mee in aanraking. Hoe is dat dan bij u als jongen gegaan, als Hensjongen van de stelling?
Eigenlijk mijn zanglerares had dus een abonnement in de opera. En toen zij niet kon, dat ze moest optreden of zo, dan kreeg ik haar abonnement en dat was op het tweede balkon in de opera. En dan mocht ik daar naartoe gaan en moet eerlijk bekennen, eerst deed dat wel een beetje raar. Dus dat die mensen zag heel raar doen en sterven en nog gaan zingen en zo. Ik was van een heel andere wereld, ik was met dat populairdere genre bezig. Maar toch, beetje per beetje leer je dat kennen en leer je dat appreciëren. En bleek dus dat mijn stem meer in zich had dan alleen maar populaire muziek zingen. Want normaal is het de omgekeerde wereld tegenwoordig. Ze zijn klassieke zangers en ze beginnen populair te zingen. Maar dat was een beetje de omgekeerde wereld. En zo ben ik me eigenlijk beginnen interesseren in die klassieke muziek. Ik heb niet echt de grote oratoria gezongen, dus dat allemaal niet. Maar ik heb toch heel wat mooie rollen in opera's gezongen. En zeker en vast in operettes en in musicals.
We praten zo dadelijk nog even verder. We gaan uiteraard ons gesprek doorspekken met een beetje muziek. Koen Krukke, de opera, u zegt het, ik heb er 18 jaar gestaan, talloze rollen gespeeld. Uit eerdere gesprekken met u, met tijdschriften en zo, lees ik dat u tot een onwaarschijnlijk aantal rollen per jaar soms kwam. Je moet je dan waarschijnlijk ook vliegensvlug gaan inleven in die figuren. Opera en alles wat daarbij komt, wat betekent dat voor u? Voor veel mensen is dat eigenlijk zo vreemd. Hè? Je moet er al heen gaan en ja, het is eigenlijk toch een minderheid die stap zet om dat te doen. Wat boeit u zo in de opera?
Wel, opera die was zeker... Ik vind het een totaal spektakel. Je hebt er eigenlijk, als je grote opera's bekijkt, ik noem nu maar Aida. Daar heb je dus zang in, daar moet je in acteren, daar komt er dans in voor en zo. Heel veel koor, mooi spektakel, belichting. Het is eigenlijk, voor mij is opera een totaal spektakel. En ik denk, vroeger veel minder, maar door de goden, laat ze ons maar noemen, de tenoren, die daar eigenlijk een beetje die bal doorprikt hebben eigenlijk, die zijn beginnen populair zingen, die zijn opera beginnen brengen voor een breed publiek. En door die voetbaltoestanden zijn die natuurlijk bekend geworden. En zijn mensen, ook die dan niet geïnteresseerd waren in opera, zich daaraan gaan interesseren. En ik denk dat dat wel natuurlijk uiteraard een goede zaak is. Want zoals u zei, opera is voor een beperkt publiek nog altijd.
Merken jullie dat inderdaad, dat de operahuizen meer volk aantrekken, sinds de opera toch een beetje ook via de televisie en de grote optredens tot in de huiskamer is gebracht? En toch de melodieën, de operamelodieën en zo?
Dat wel. En ook door de televisie uiteraard. Maar de prijzen die liggen nog altijd heel duur. Als je denkt dat een operavoorstelling heel veel mensen 2500 frank moeten betalen. En veel, veel meer soms. Beginnen nu een klein beetje. Vroeger was opera, stond opera open voor een publiek. Je kon een ticket betalen. Het was niet duur. Maar nu beginnen de prijzen zo duur te worden. En begint dat allemaal zo eigenlijk elitair te worden. Dat zou een klein beetje kunnen de mensen beginnen afschrikken. De prijzen die ze vragen voor die operavoorstellingen.
En waarom is dat dat men zo'n hoge prijzen vraagt? Ik kan mij nu wel voorstellen dat naar de opera gaan eigenlijk een evenement moet zijn voor de bezoeker. Het moet in een mooi decor zijn, het moet iets hebben. Maar waarom dan die prijzen waardoor je eigenlijk ja, het elitair houdt? Kan dat niet goedkoper of kosten die producties werkelijk stukken van mensen?
Die producties kosten stukken van mensen, maar ze kunnen het ook stukken goedkoper doen. Ook de solisten beginnen heel veel geld te kosten. Als je bedenkt, je kijkt ook maar niet alleen naar de opera, maar kijkt naar volledige showbusiness, kijkt ook naar de autosport, kijkt naar... Alles moet duur worden, alles moet veel geld kosten. Het moet gezegd worden, het kost 35 miljoen, die productie. Ja, dan moeten de mensen... Ze hebben nu nog onlangs La Bohème gegeven, in Vorst Nationaal. Mm-hmm. En eigenlijk is dat geen groot succes geweest qua kaartenverkoop. Vorst Nationaal kunnen er 10.000 mensen binnen, of hoeveel, ik weet dat ze ongeveer dat zijn. Mm-hmm. En dan vragen ze 4.500 frank voor. Maar dat is duur. En als je dan ziet dat ze op de 4 voorstellingen die ze geven, dan 1 voorstelling moeten aflassen, dan maar 3 meer zijn. En dat op al die 3 voorstellingen 9.000 kaarten verkocht zijn. De rest was allemaal gratis plaatsen. Dus er moet iets aan gebeuren. Zo kan dat niet meer. De mensen, als ze met 2 maar aan de opera gaan, die zeiden al aan 10.000 frank voor kaarten alleen. Dan is de mevrouw nog niet naar de kapper gegaan. Daarna nog iets gaan drinken of iets gaan eten. Daarop, het is een avondje van 15.000 frank met 2 personen. Dat is niet meer te betalen.
Dat is niet meer normaal, hè?
Dat is niet meer normaal, maar als je ook al die dingen allemaal ziet, autosport ook, ze rijden daar maar een auto kapot van enkele miljoenen, miljarden soms. Het is niet meer het is niet meer realiteit eigenlijk.
Nu, al de grote opera's, die kun je ook in de platenzaken gaan kopen, hè? Ja, ja. Die staan daar mooi in de rij, in het rek als video. Zou dat kunnen een factor zijn die meespeelt? Of denk je dat ja, dat wie niet naar de opera gaat ook die video's toch maar niet gaan bekijken of...
Nee, je moet er toch wel in geïnteresseerd zijn. Je moet toch die melodieën graag horen. En ik denk iedereen wordt wel in zijn leven is geboeid door een operavoorstelling. Zij het dan op televisie of op film of dan in het echt. Maar iedereen wordt wel eens in zijn leven geboeid door zoiets. Omdat het, ik zeg het, een volledig spektakel is. Dat de mensen daar kunnen van genieten. Je moet natuurlijk niet, als je de eerste keer naar een opera gaat, naar een zware Wagner gaan kijken. Mm-hmm. Je moet La Bohème nemen of weet ik veel, of Madame Butterfly of zo. Of iets in een lichte opera waar gekende melodieën in voorkomen. Maar iemand bijvoorbeeld, ik ken mensen die zeiden, ik ga nooit met een opera. Maar ja, hun eerste werk die ze zagen was dan ook Parsifal of was mm-hmm. Lohengrin. Die eigenlijk zware muziek is. En als je dat dan een paar uren moet pikken, dan begrijp ik dat. Je moet ook leren dat appreciëren. Leer daar naartoe gaan en leer daar kennis mee hebben.
Dat is ook iets wat ik nog vragen wou. Opera, het is eigenlijk een beetje een fantasiewereld, een imaginaire wereld die wordt opgetrokken. En je ziet die figuren, die vertolkers daar, ja, rollen spelen, ondertussen zingen, zingend ten onder gaan, al zingend sterven. Het lijkt zo ver afstaan van de realiteit. In onze no-nonsense cultuur eigenlijk, kunnen de mensen daarbij, kan men die fantasie, dat inlevingsvermogen opbrengen? Of zeg je soms, ja, met welk medium spektakel zijn we eigenlijk bezig zo in deze realiteitsmaatschappij?
Ik denk, je moet als je daar naartoe gaat, dan moet je zeker je verstand op nul zetten. Je moet het laten overkomen op u. Natuurlijk, als je in het beroep zit, is dat moeilijk. Want je ziet heel veel foutjes en je hoort heel veel... ik denk, als leek, als je daar naartoe gaat, ga je niet de dingen zien die je als professionele ziet of als iemand die er de hele dagen mee bezig is. Maar ik zeg altijd, als ik naar zo'n voorstelling ga kijken, wat het ook is, ik zet gewoon mijn verstand op nul en ik laat alles op mij afkomen. Mm-hmm. En ik denk dat je het zo best kan genieten van die voorstellingen.
Hoe gaat dat met de emoties die opgewekt worden? Muziek is een kunstvorm die enorm op de emotie kan inwerken. Ik denk dat wij allemaal wel eens ontroerd worden, tranen in de ogen krijgen, zelfs bij, ja, bij het gewoon thuis luisteren of tijdens een kerkdienst. Bij opera is dat waarschijnlijk ook zo. Is het omdat de opera-schrijvers, de librettisten en de componisten, dat die eigenlijk die emoties magistraal weten te bewerken? En welke emoties dan?
Oh, ik kan echt nog opera's die ik al heel veel keer gezien heb of zelfs meegespeeld, die kan ik zwaar, als ik dat zie en bekijk, zwaar geëmotioneerd zijn en nog zelfs wenen als dat echt... Als dat echt zo, het is ook te zien wie het brengt, hè. Als het geloofwaardig is. Als je zelf op een scène staat en zegt, ja, moest ik dan nu op die scène staan, ik zou beginnen huilen of ik zou beginnen... dat kan je niet, want dan ben je te veel met muziek bezig. Mensen die echt wenen op een podium als ze iets aan het zingen zijn, dat kan niet. Je moet te veel andere dingen denken. Maar als je dan het ziet gebeuren, dan kan je dan nog echt zwaar van geëmotioneerd zijn en zelfs wenen.
En is dat de muziek? Zijn dat de menselijke passies? Die opera's van honderden jaren geleden, ja, die vertolken die passies ook. Is het omdat die passies zo uitvergroot worden, soms zelfs zwart-wit gesteld worden waarschijnlijk, gepersonaliseerd worden bijna? Wat is het liefde, haat, vijandschap, liefde in die opera's? Welk samenspel is dat? En hoe kunnen die componisten en die librettisten dat?
Ja, vroeger konden ze dat wel. Nu, de mensen zijn ook veranderd. De mensen die nu opera schrijven, zijn met heel andere dingen bezig. Ik denk dat die vroegere componisten meer met die factoren die hij daar aanhaalt, bezig waren. Emotie, haat, liefde, verdriet. Ik denk dat die dan meer met die dingen bezig waren. Nu zijn ze eigenlijk meer muzikaal bezig. Van hoe kan het atonaal klinken? Hoe kunnen we het nog ingewikkelder maken? Maar die waren vroeger meer, die componisten, met melodieën bezig. En melodieën die heel, heel mooi waren. Like Puccini. Voor mij is Puccini nog altijd een van de grootmeesters. Ik zeg altijd, moest Puccini twee opera's meer kunnen maken hebben, was de opera literatuur volledig. Maar die waren dan ook meer met die emoties bezig. En met dat goed uitsmeren van de muziek. En ik denk dat het dat is. Dan ook wat je op scène ziet. Als iemand aan het sterven is, dan ben je daar zwaar toch van geëmotioneerd. Als het mooi gezongen is en de mensen acteren er heel mooi. En de muziek ondersteunt het. Mm-hmm. Prachtig, dan kan je toch niet anders of onderuit gaan.
Mm-hmm. Ik zei daarnet wel, het is eigenlijk een kunstmatige fantasiewereld. Die een beetje veraf staat van onze nuchter. Denktrand, maar eigenlijk naar televisie kijken, naar een film kijken, is eigenlijk ook imaginair, hè? Het is ook niet echt. En toch lijkt dat voor de mensen bijna vanzelfsprekend te zijn. Hè? Maar je inleven in... Ja. In hè?
Dat is het. Dat is het, ja. Zeker.
We praten nog even door zo dadelijk, na nog een fragmentje muziek. Koen, je zei het al, je bent op vele fronten in de weer van vele markten thuis. Je hebt een etablissement in Gent gehad, heb ik gehoord. je komt op televisie en panels en zo. Je bent eigenlijk niet te beroerd om aandacht te hebben voor alles wat er eigenlijk gebeurt, ook actueel. Hoe kijk je aan tegen, je hebt het ook al vernoemd trouwens, tegen het populariseren van die toch bijna gewijde zaak van de opera, de operette, de klassieke muziek. En dan denk ik uiteraard ook in deze dagen aan een Helmut Lotti die zo hoog scoort met zijn Lotti Goes Classic CD's. Heb jij heel diep van binnen ook niet gedacht, had ik nu maar dat idee gehad?
Nee. Ik denk dat dat een samenloop is van verschillende omstandigheden. Mensen vragen me dat ook soms, waarom heb jij dat niet gedaan? Om te beginnen, ik heb wel toch een beetje... Ik durf het bijna niet zeggen. Ik vind je moet respect hebben voor klassieke muziek. En hoe Helmut het brengt is nog aanvaardbaar. Maar je hebt mensen die in echt klassieke muziek vermoorden en verkrachten. En dat vind ik jammer. Maar wat Helmut Lotti betreft. Hij is jong. Hij heeft een heel mooie stem. Mm-hmm. Hij brengt het goed. Hij brengt het modern. En hij brengt het ook nog met een live opname. Wat ook in het live aspect ook nog meetelt voor een publiek. En ik denk dat een verhaal is die geen twee, drie keer voorkomt. Mm-hmm. En ik ben heel blij dat Helmut daarmee, want Helmut is ook een hele mooie, een hele simpele jongen gebleven. Hè, voor die kan ergens binnenkomen, u zei het er maar, met het etablissement. Dat heeft hij verschillende keer geweest. En die kwam daar gewoon een pint drinken. En die blijft gewoon wie hij is. En dat vind ik zo. Ik denk dat ook een beetje dat het succes is van Helmut Lotti. Niet alleen zijn stem en de klassieke muziek, maar wat hij gebleven is. En de mensen hebben dat graag. De mensen zien niet graag een dikke nek. En dat heeft hij niet. En denk dat een beetje zijn succes is. Dat hij zijn eigen gebleven is.
En daarmee eigenlijk ambassadeur voor het soort muziek dat jullie toch brengen. Misschien een laatste woord, de toekomst voor jou. Wat staat er op jouw agenda voor de komende jaren of op jouw verlanglijst?
Om te beginnen dus de kerstshows die nu beginnen in de Elisabethzaal, die heel veel aandacht vragen voor de Samson dus, 3 keer per dag, 15 dagen aan een stuk, daarna nieuwjaarsconcerten. Daarna begin ik mijn nieuwe cd in te zingen, want ik heb een nieuw platencontract met Arcade getekend. En dus daar komt een single uit. In mei wordt de full cd gereleased. Dan ben ik ook gevraagd voor een filmrol te spelen in de eerste rangspeelfilm van Lieve de Brouwer. Ik ga een nieuw televisieprogramma presenteren, zingen. Dus het wordt zo druk. Dat is ook de reden waarom ik moeten afhaken heb met mijn etablissement in Gent. Dat ik de twee niet meer kon combineren. Oftewel is het dit, oftewel is het een zaak doen. En het wordt zo druk de komende weken, maanden, jaren. Ik had mijn spektakel dus die ik ga... een spektakel brengen, dus aan de hand van de nieuwe cd, wordt er in de Gentse Feest een spektakel gebracht voor 10 dagen en daarna gaan we daarmee toeren door heel het Vlaamse land, in culturele centra. Dus het wordt de komende maanden zo druk, gelukkig, want dat heb ik graag. En het is ook gevarieerd en dat heb ik ook graag.
Oké, Koen Kreuke, bedankt en veel succes met de zaken die je gaat ondernemen en onderneemt. Bedankt. En ons gesprek met Koen Kreuke werd doorspekt met opera klanken luisteraars. We geven u even een overzichtje van wat we gehoord hebben in de loop van het voorbije half uur. Er was muziek, Habanera, uit de opera Carmen van Bizet, gebracht door Jesse Norman. We hoorden ook José Van Damme met Non Più Andrai uit Le Noce di Figaro van Mozart. En zopas was er ook nog muziek uit Il Trovatore van Verdi. En tot daar deze satellietuitzending met vandaag als centrale gast Koen Krukke. Gisterenavond nog te horen in een hoog bad, waar hij en samen met hem ook de verschillende koren een daverend applaus mocht krijgen en een staande ovatie. Dat was allemaal gisterenavond in een hoog bad. Zo luisteraars, wij blikken ook even vooruit. Volgende woensdag is er om 6:00 gemeenteraad te Maldegem. Die begint dus een uur en een half vroeger dan gewoonlijk. Er staat dan ook heel wat op het menu. Wat dat allemaal mag worden en een samenvatting daarvan kunt u krijgen en horen volgende week zondag, als u dan weer luistert, naar ons magazine Satelliet op zondag, elke zondagvoormiddag van 10 tot 11 uur. Voor de volgende weken hebben wij ook nog een gesprek in petto, in de twee delen zelfs, met onze deken. En we gaan dan ook proberen een nieuwjaarsprogramma te maken met een aantal bekende Maldegemnaren, zoals u dat van ons gewoon bent. U moet maar luisteren de volgende weken naar Satelliet en vooral ook kijken in Weekblad Vrij Maldegem, want daar wordt alles ook netjes in aangekondigd. En op kerstnacht dan is er uiteraard weer een middernachtsuitzending. Dit keer gaan we naar de kerk van Donk. En de heruitzending krijg je dan op kerstdag zelf. Maar meer over het alles krijg je zeker nog de volgende dagen te horen via de radio. En uiteraard ook via Vrij Maldegem. Mag ik u nog een fijne zondag toewensen en graag tot een andere keer.